Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw houdt van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid. En die niet laat varen het werk wat zijn hand begonnen is. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Kom gemeente, laten wij deze dienst voortzetten door samen te gaan zingen van Psalm 25. En daarvan het tweede en ook het zesde vers. Heer, ik maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen ge uw treden wendt. Dat horen we in de wet van de Heere, waar we het ook deze middag over zullen hebben. En ook het zesde vers. Wie heeft lust de Heer te vrezen? Allerhoogst en eeuwig goed. God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. En wat er verder volgt in Psalm 25, vers 2 en 6. Gemeente, ook deze middag willen wij ons geloof belijden. Wij zingen na de geloofsbelijdenis van Psalm 31 en daarvan het 19e vers. Bemint de Heer Gods gunstgenoten, de Heer die vromen hoedt en straft het trotsgemoed. Zijt sterk, hij zal u niet verstoten. Hun geeft hij moed en krachten, die hopend op hem wachten. Psalm 31 en daarvan het 19e vers. Maar gemeente, eerst doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En er ieder van u en van jou spreekt met mij in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods, des almachtigen vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Voordat we het woord van de Heer willen gaan openen, willen we eerst vragen om zijn onmisbare zegen en om verlichting door de Heilige Geest. Laten we samen bidden. O Heere, wij mochten het zojuist zingen bidden. Hun geeft hij moed en krachten die hopend op hem wachten. Hier zijn wij vanmiddag, Heere, voor uw heilig aangezicht. En u kent ons. U weet wat er in de afgelopen week gebeurd is. U kent onze gedachten, onze woorden die we vandaag gesproken hebben. En dan, Heere, dan komen wij tot u. Omdat wij hopend op u wachten. Want van wie zouden we het anders verwachten, Heere, dan van u alleen? O Heere, dan kent u ook onze zonden. Als wij deze middag samen nadenken over datgene wat ons schuldig staat. stelt voor uw aangezicht. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. Heren, dan bidden wij, als wij zo ook in de spiegel gekeken hebben, ook deze morgen, de spiegel van uw heilige wet, en waarin wij met afgrijzen het moeten belijden, geen één van uw geboden te kunnen houden en te onderhouden. En toch komen wij hier deze middag, omdat wij hopend op u wachten. En Heer, als we dat helemaal niet zo ervaren, misschien zijn hier wel mensen naar de kerk gekomen, misschien wel jongeren. Wat moet ik nu vanmiddag? Is er wel een woord voor mij bij? Dan bidden wij, Heere, wilt u met uw Heilige Geest harten totaal omdraaien naar u toe. En wij weten dat u bij machten bent om dat te doen. U kunt zelfs de grootste vijand vanmiddag met u verzoenen. Iemand die misschien wel met de vuisten gebald zit om alles wat er in zijn of haar leven gebeurd is. Diegene die uw weg maar niet kan begrijpen. En u daar wellicht misschien diep in het hart de schuld van geeft. En misschien wel geen eens ziet de zwarte vlek die in ons hart zit ingebrand. Waarin zonde heerst. Waarin vijandschap heerst tegen u. O Heer, geef dat we voor het eerst of opnieuw deze middag in de spiegel mogen kijken van uw heilige wet. U liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf. Heren, het lukt ons niet. En daarom heffen wij onze handen op naar u omhoog, om van u hulp en gunst te vragen. Wetend dat u ons hoort, zo zeker als wij hier zitten en staan, zo zeker hoort u ons deze middag. Heren, mag het, wilt u zich als uzelf openbaren? We hadden er gisteren nog over de belijdeniscategorisatie. Hoe wonderlijk u dat doet. U die zichzelf openbaart. U die iets laat zien van wie u bent. O Heere, heel de schepping getuigt van wie u bent. Maar geef ons ogen van geloof. En als wij uw woord openen, dan hebt u het zelf beloofd. Dan maakt u zich bekend. Door uw woord en door uw geest. We hebben het zojuist gezongen. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Zo leggen we ons leven ook deze middag in uw handen. Kom zo met uw heilige geest. Vervul ons hart. Juist als het misschien een woord is wat tegenover ons staat. Een scherp woord. Maar tegelijkertijd een liefdevolle vermaning om zich te wenden tot u, de levende God. Mogen we het ook daarin zien, Heren, dat al uw woorden altijd getuigen van eeuwige liefde voor verloren zondaren. Dat u uw liefdevolle handen uitstrekt. Dat uw komst naar deze aarde enkel liefde is. Heren, mogen we het verstaan voor het eerst of opnieuw. Zo bidden we om uw Heilige Geest. Zegen ons zo, Heer, ook degenen die met ons verbonden zijn, die er niet bij kunnen zijn, die wellicht wel graag naar de kerk waren gekomen, maar het lukte niet. Vanwege ziekte, vanwege zorgen, vanwege moeite. U kent ons hart, u kent ons leven, u kent ons lichaam. Het is u alles bekend. En mogen we toch, Heer, verbonden weten met elkaar, op afstand, wetend dat we één van hart en één van ziel zijn. Heere, zo bidden wij ook voor allen die een taak hebben in deze dienst, onze koster. Wilt u uw zegen daarin meegeven, Heere, dat uw dienst een liefdedienst is. En wat is het dan een vreugde om te dienen in uw huis. We bidden voor ons organist in de begeleiding van de gemeentezang. O, mag het orgel en wij samen jubelen tot uw eer, Heere. En zo bidden we ook voor degenen die verantwoordelijk zijn voor de uitzending. Mag alles in goede orde geschieden. Zegen ons als de gaven worden ingezameld. En mogen ook wij uw stem zijn deze middag. Om uw woord op het juiste tijdstip te spreken. U werkt door uw woord en geest. Zo leggen we het alles in uw handen. En Heere, bewaar ons voor woorden die niet van u zijn. Maar zegen uw eigen woord. En plant dat zaad in onze harten, zodat het er nooit meer uitgaat. En zodat het groeien mag tot eer en glorie van uw heilige naam. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij openen de Bijbel. En wij doen dat op twee plaatsen weer. In het Oude Testament allereerste gedeelte. Waarin we iets zien van de ernst ook als God zijn wet geeft op de Sinaï. En dan is dit het gedeelte wat daar aan vooraf gaat. Exodus 19 en dan vers 16 tot en met vers 25. En voorafgaand is dan het volk samen vergaderd rondom de berg Sinaï die rookte omdat de Heere neerkwam. En de berg beefde zeer. En vervolgens gaan wij ook lezen uit Romeinen 3. Een heel andere tekst en toch zo ook duidelijk waarin wie wij zijn. Romeinen 3 vanaf vers 9 tot en met de 20ste vers. Dus ik noemde u Exodus 19 vers 16 tot 25 en Romeinen 3 vers 9 tot en met 20. En het geschiedde op de derde dag, toen het morgen was, dat er op de berg donderen en bliksemen waren, en een zware wolk en het geluid van een zeer sterke bazuin, zodat al het volk verschrikte dat in het leger was. En Mozes leidde het volk uit het leger, goden tegemoet. En ze stonden aan het onderste des bergs. En de ganse berg Sinaï rookte, omdat de Heere op dezelfde nederkwam in vuur. En zijn rook ging op als de rook van een oven en de ganse berg beefde zeer. Toen het geluid der bazuin gaande was en zeer sterk werd, sprak Mozes en God antwoordde hem met een stem. Als de Heere nedergekomen was op de berg Sinaï op de spits des bergs, zo riep de Heere Mozes op de spits des bergs. En Mozes klom op. En de Heere zeide tot Mozes, ga af, betuig dit volk, dat zij niet doorbreken tot de Heere om te zien, en velen van hen vallen. Daartoe zullen ook de priesters die tot de Heere naderen zich heiligen, dat de Heere niet tegen hen uitbreken. Toen zeide Mozes tot de Heere, het volk zal op de berg Sinaï niet kunnen klimmen, want gij hebt ons betuigd, zeggende, bepaal de berg en heilig hem. De Heere dan zeide tot hem, ga heen, klim af. Daarna zult gij en Aaron met u opklimmen, doch dat de priesters en het volk niet doorbreken om op te klimmen tot de Heere, dat hij tegen hen niet uitbreken. Toen klom Mozes af tot het volk en zeide het hun aan. Gemeente, dit is de geschiedenis die voorafgaat aan de wetgeving in Exodus 20. En we proeven denk ik allemaal iets van de heiligheid van wie God is als wij deze woorden tot ons krijgen. En ik dacht zo onder het lezen, wat zouden we misschien wel graag Aaron geweest zijn om samen met Mozes op te klimmen tot de berg Gods. Maar misschien zou er ook heel veel beving in ons hart zijn. We gaan naar Romeinen 3, want daar zien wij gemeente wie wij zijn. Romeinen 3 vers 9 tot 20. Een heilige God in onze gedachten. En nu naar Romeinen 3 vers 9. Wat dan? Zijn wij uitnemender? Ganselijk niet. Want wij hebben tevoren beschuldigd beide Joden en Grieken dat zij allen onder de zonde zijn. Gelijk geschreven is, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken. Tezamen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die goed doet. Er is er ook niet tot één toe. Hun keel is een geopend graf. Met hun tongen plegen zij bedrog. Slangenvenijn is onder hun lippen. Welker mond vol is van vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellendigheid is in hun wegen. En de weg des vredes hebben zij niet gekend. Er is geen vreze Gods voor hun ogen. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem, want door de wet is de kennis der zonde. Tot zover de lezing uit Gods heilig woord, gemeente. En u voelt het aangrijpende van die woorden. De berg Sinaï die davert en dondert van Gods heiligheid en alle mensen zondaars. We gaan naar zondag 2 van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 2. Het is het eerste deel van des mensen ellende. En dan luidt vraag 3. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. Wat eist de wet Gods van ons? Dat leert ons Christus in een hoofdsom. Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Kunt gij dit alles volkomenlijk houden? Nee, ik. Want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. En dan ziet u ook de verwijsteksten uit Romeinen 3 ook weer verschijnen, wellicht ook in uw Bijbel. En gemeente, als we deze zondag proberen samen te vatten, dan kijken we met elkaar in de spiegel van Gods wet. En jongens en meisjes, dat moet ik misschien even uitleggen aan jullie. Wat doe je als je in de spiegel kijkt? Nou, ik denk dat jullie dan in de spiegel kijken, dan kijken of je haar goed zit. En noem maar op. Maar wat is nou eigenlijk in de spiegel? Stel je voor dat je nu gevallen bent en je hebt een heel blauw oog. Je kijkt in die spiegel. Je schrikt. Ben ik dat? Je kent jezelf bijna niet meer terug. Je bent helemaal dik geworden. Blauw oog. Want je bent gevallen met de fiets of noem maar op. Dat is in de spiegel kijken. En weet je wat eigenlijk wat we van deze middag ook voor ons krijgen? Wij kijken met elkaar of je nou dominee bent of dat je nou ouderling bent of dat je nou kind bent in de gemeente. Wij kijken met elkaar allemaal in de spiegel. Maar wat schrikken we? Dat zullen we horen. Wat schrikken we als we in die spiegel kijken? En daarom heb ik boven de preek gezet dit. Ik schrik als ik in de spiegel blik. En dan bedoel ik de spiegel van Gods heilige wet. Die hij ons gegeven hebt. Want waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet van God. Dus ik schrik als ik in de spiegel blik. Dat moeten we maar goed onthouden. En ik ga daar straks meer over zeggen. We gaan eerst samen zingen. En wij doen dat met Psalm 19. En daarvan het vierde en ook het zesde vers. Des Heeren wet nochtans verspreidt volmaakter glans. Dewijl, omdat zij het hart bekeert. Het is Gods getuigenis. Nou, net hoorden we wat vooraf ging aan die wet. En ook het zesde vers. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Maar hoor eens, wat is het vooruitzicht schoon? Hij die op u vertrouwt. Uw wetten onderhoud vindt daarin grote loon. En wat er verder volgt in Psalm 19, vers 4 en 6. Maar ik heb eerst nog de volgende afkondigingen voor u, gemeente. Dat betreft allereerst de preekbespreking, jongens en meiden. Straks na de dienst is er voor alle jongeren van 16 jaar en ouder een preekbespreking. Er wordt op jullie gerekend. Er is al veel voorwerk gedaan zelfs. Dus we zien jullie graag verschijnen. Aanstaande zaterdag, 23 november, is de jaarlijkse winterfair. De opening is om 9:45 en de winterfair duurt ongeveer tot 14:00. Iedereen van harte welkom. Ook fijn om elkaar daar te ontmoeten, gemeente. Dan in verband met een ruilbeurt, hoopt in de morgendienst volgende week zondag dominee M. Kroneman voor te gaan. En ik hoop dan in zijn gemeente voor te gaan. En in de middagdienst hoop ik u zelf voor te gaan. En dat in tegenstelling tot eerdere berichten of wat u misschien nog op kerktijden kan vinden, dat weet ik niet. Maar we hebben dit gewisseld, dus vandaar. Dan, beste jongeren van 14 jaar en ouder, zaterdag 7 december gaan de ijsbrekers naar Horst om te flyeren en daarna naar Oberhausen. Meer informatie vinden jullie op de gemeente-app. En misschien even een kleine uitwijking. Horst, jongens en meiden, is totaal rooms-katholiek. We kunnen het bijna niet voorstellen. Daar doen het bijna heel weinig mensen gaan er naar de kerk. En wij op Urk weten dan bijna niet. Ik denk, jongen, als je kijkt hoeveel kerken hier zijn. En hier is een handjevol mensen die daar elke zondag is. Ik zit in het bestuur van Horst. Maar wat zijn we soms verwonderd over hoe de Heere daar ook wil werken. We hebben daar nu een fulltime evangelist. En wat zou het mooi zijn als we met elkaar mogen flyeren. En daarna gaan jullie volgens mij ook heel wat leuks doen. Doe het alsjeblieft. Kom en probeer je in te zetten voor Gods Koninkrijk, ook daarin. Dan volgende week zondag is de derde collecte bestemd voor Stichting Steun Messias Belijdende Joden. En dan de collecte in deze dienst. De eerste is voor de eredienst, de tweede voor de schulddelging en de derde collecte voor het onderhoudsfonds. Voor alle genoemde data geldt Deo voor Lente. We zingen nu gemeente Psalm 19, vers 4 en 6. Gemeente, jongens en meiden, soms krijg je post die je liever niet in de brievenbus ziet glijden. En dan bedoel ik niet die blauwe enveloppen, die zijn ook niet zo prettig. Maar van die witte enveloppen met zo'n paarse kant aan de zijkant, dan weet bijna iedereen denk wel wat ik bedoel. Die zijn afkomstig van het Centraal Justitieel Incassobureau van het ministerie van Veiligheid. Dan heb je te hard gereden. En u mag best weten, ik heb deze week nog eentje over moeten maken. Dat is geen leuk geld, maar soms gebeurt dat. Weggegooid geld ook. Maar het valt me op, gemeente, dat die verkeersboetes, die worden heel duidelijk weergegeven. Je weet precies waar je te hard gereden hebt, hoeveel kilometer je te hard gereden hebt, die gemeten snelheid. En noem maar op, het bedrag wat je moet betalen. Het staat er allemaal keurig in harde, zwarte letters. En het valt niet goed te praten. Die wet stelt mij schuldig. Ik heb daar en daar te hard gereden. Niet goed. En zeker niet fijn. Maar wel waar. En noodzakelijk dat erop gehandhaafd wordt. Want anders wordt het één grote chaos. Toch? Nou, zo is het ook met het onderwerp van deze avond. De Heidelbergse catechismus, die stelt gelijk eigenlijk de vraag, waaruit kent gij uw ellende? Dat is eigenlijk direct al gezegd daarmee. Het is niet de vraag, is er wel ellende? Nee, de sprake, het wordt ook nog persoonlijk. Of wij ellendig zijn, dat is de werkelijkheid. Maar het is eigenlijk gelijk alsof we in de spiegel kijken. Ik schrik als ik in de spiegel blik. Want ik ben ellendig, inderdaad. Ik zie wie ik ben. Bij God vandaan. En ik merk het om mij heen. Dat ook. Dat zien zelfs de kinderen. En jongens en meisjes, daar moet je niet aan denken, toch? Dat je dat ziet, of dat je er zelfs onderdeel van bent, dat er pestgedrag is op school. Dat is zo verschrikkelijk. Dat is ellendig. Dat is afschuwelijk. Dat doe je toch nooit aan mee, hoop ik, hè? Want dat vindt de Heere verfoeilijk, echt waar. Als je de ander kind zomaar pijn doet. En dan als we dan de nood in de wereld zien, als we de ellende bij andere mensen zien, en misschien wel de ellende heel dichtbij in ons dorp. Gemeente, weet u wat ellende uiteindelijk betekent? Dat betekent uitlandig. Je bent uit het vaderland verdreven. Dat is het, ellendig. Dat is precies wat het is. Door de zonde zijn wij niet meer op de plaats waar wij zouden moeten zijn. Jongens en meisjes, waar waren we? Waar moesten we nog zijn? Dat weten jullie. In het paradijs. Maar wat gebeurde er? Adam en Eva luisterden niet naar God, maar naar de duivel. Ze kozen voor zichzelf. En daarom werden ze uit het paradijs verdreven. En daarom voelen wij, die zonen en dochters van Adam en Eva zijn, ons ten diepste hier niet meer thuis. Dat ervaart uiteindelijk, gemeente, ieder mens op deze aarde. Die voelt iets van niet thuis zijn. Zelfs als je op Urk woont. Dat je zegt, ja, Urk is mijn thuis. En ieder mens ten diepste ervaart iets. Ik ben hier niet thuis. Wie we ook zijn. En de Heidelbergse catechismus, gemeente, die maakt dat ook heel persoonlijk. Waaruit kent gij uw ellende? Het gaat erom dat u en ik weten waaruit die ellende bestaat. En dan praat je in één keer niet meer over wat er allemaal mis is in deze wereld. Als het heel persoonlijk wordt, waaruit ken jij je ellende? Kent u je ellende? Daar gaat het dus om. En nu hoor ik ineens de apostel Paulus op de achtergrond. Het gedeelte uit Romeinen 3, wat we zojuist met elkaar lazen. Er is niemand rechtvaardig. Ook niet één. Er is niemand die God zoekt. Ook niet tot één toe. Dat is de diepste inhoud van ons ellendig zijn. dat wordt heel persoonlijk. Ik ben niet rechtvaardig. Ik ben degene die God niet zoekt. Ik kijk in die spiegel en ik schrik als ik in de spiegel blik. En toch zou je hier al kunnen protesteren. Hè? Misschien doe je het van binnen wel. Diep van binnen. Je denkt, hou eens even, dat gaat mij toch wel te ver zo. Het is toch al te heftig. Ik doe geen vlieg kwaad. Ik probeer echt het zijn aan ieder te geven. Probeer mijn best te doen. Als er een collecte langs de deur komt, dan geef ik echt wel. En noem maar op, je weet best wel een hoop op te noemen. En zeker ook mensen in de wereld, die zeggen zelfs, ja, jullie als kerkmensen, jullie praten de mensen de zonde aan. Dat wordt je door de kerk aangepraat. Zodat je eraan vast blijft houden. Zodat je met een schuldgevoel blijft zitten. Dat is eigenlijk wel de mens zonder God die dit zegt. En daarom weg ermee, zeggen ze. We zijn eigen baas. Dat is de strijd. Maar gemeente, nou moeten we oppassen. Er wordt ons niets aangepraat. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet van God, klinkt het dan. Ja, maar dat heeft de wereld als mens toch geen boodschap aan, aan de wet van God? Ja, wij als kerkmensen wel, toch? Oh nee? Dat is niet waar. Want die wet van God is goed. Er zijn zelfs onze wetten in Nederland nog op gebaseerd. En wij ervaren dat allemaal als ons geweten niet misvormd is. Want dat kan ook. Volgens mij, ik weet niet of met welke categorisatiegroep ik de afgelopen week over gehad heb. En jongens en meiden, misschien weten jullie het nog. Wat kan dat zijn als je geweten misvormd wordt? Ik hoorde een verhaal uit de gevangenis in Amerika. Mijn vader heeft daar jaren werk gedaan. En die kwam in contact met meervoudige moordenaars in de gevangenis. Want ja, die mensen die wilden graag een predikant spreken, maar dat was ongeveer het enigste momentje waar ze even uit die donkere kerker omhoog gehaald worden en even gewoon met iemand één op één konden spreken. En mijn vader vertelde, hij zegt, dan ga je dus op een gegeven moment ga je dus medelijden krijgen met deze mensen. Want wat bleek? Die werden als klein jochie van 5, 6 jaar, konden ze een pak rammel krijgen als ze niet met gestolen waar thuis kwamen. En deze jongens, op hun 14e hadden ze al een overval gepleegd en op hun 16e soms al een roofmoord gepleegd. En ze zaten soms voor meervoudige moorden in de gevangenis zonder enig perspectief. Dan is je geweten zo misvormd dat je denkt wat goed, wat fout is, dat is goed en wat goed is, dat is fout. Zo kan het dus precies andersom gaan. En toch, daarom is ons geweten zelfs geen eens de goede maatstaf. Want die kan soms nog verwrongen zijn door alles wat er kapot is in deze wereld. Omdat we niet aan het beeld van God voldoen. Maar deze wet van God, die houdt ons de spiegel voor. Wij kijken in de spiegel en die stelt jou schuldig. Schuldig. En nu weet ik het. Het is Gods Heilige Geest die het ons doet zien. Want anders voelen we ons niet schuldig en stappen we met een grote stap over onze schuld heen. Maar de Heilige Geest zet als het ware een schijnwerper op je hart. Is dat gebeurd, gemeente? Hebt u dat ervaren? Die schijnwerper van Gods Heilige Geest op je hart. Net zoals je een donkere kamer in het licht zet. Ik herinner me nog een voorbeeld, gemeente, toen ik nog volop in de kachels en de haarden zat. En ik weet, ik kwam bij een bijzondere familie, ik werd gebeld. Ja, de kachel is kapot, wilt u even komen kijken? En ik wist, hé, dat adres, dat is wel bijzonder dat ik daar binnen stap. Wat zonderlinge mensen, een boerderijtje achteraf. En ik zal het nooit meer vergeten. Ik kwam er aanlopen en ik moest eerst al langs een vreselijk kwaaie hond die nog net aan een ketting zat waar ik net langs kon. En ik doe die deur open en ik kom daar in een oud keukentje en een walm sloeg me tegemoet waar je het gevoel had van ik wil wegrennen. En ja, wat bleek? Nou, de heer des huizes zat bij een ander kacheltje helemaal onderuit gezakt. Maar de vrouw des huizes nam me mee. Ze zegt, we moeten naar de woonkamer. En ik kon eigenlijk bijna weinig ontwaren als alleen maar één grote zwarte boel. Je hebt wel eens zo'n stal, weet je wel, waar dan waar dan van die spinnenwebben aan zitten. Nou, zo was dat, van die zwarte spinnenwebben. Het plafond was zwart daarvan. En wat gebeurde er? En daar moest ik aan denken toen ik de preek voorbereidde. Toen deed de vrouw, dan zei ze, ik zal eens even een gordijn opentrekken. En ze trok het gordijn open. En toen viel mijn mond open van verbazing. De pijp was van de kachel afgevallen. En die rook had daar gewoon ook gewoon doorgegaan. Maar in dat hij al die spinnenwebben zwart beroet. Het was één grote puinboel. Een beestenbende. Gemeente met eerbied gesproken. Maar dat is het geval als de Heilige Geest met eerbied gesproken de schijnwerpers op ons hart zet. Dan zien we wat ons hart is. Eén grote beestenbol. Dat is het. Dat is het beeld van die mens die door genade gaat zien wie hij werkelijk is. Ik schrik als ik in de spiegel van Gods wet blik. Een beestenbol, dat is het. En hoe scherper het daglicht, des te scherper is te zien dat het helemaal niet klopt. En welk middel gebruikt de Heilige Geest daar nu voor? De wet van God. Dat is het middel. Die wet die al op de Sinaï gegeven is. Die wet die op de berg waar Gods heiligheid alomtegenwoordig was, voelbaar was, zichtbaar was, tastbaar was. Die berg beefde en sidderde van Gods heiligheid. De donderslagen en de bliksemflitsen werden gehoord. De hele berg moest afgezet worden, want het volk mocht niet te dicht bij de berg komen. En wij kennen, gemeente, die 10 woorden. Die 10 geboden die toen gegeven zijn. Vanmorgen mochten we ze weer horen. En dan gaat de Heere spreken tot Mozes. En jongens en meiden, ik kreeg nog wel eens de vraag. Ik weet niet of dat hier bij jullie leeft. Maar dat je je wel eens afvraagt, is die wet van God wel actueel? Het is best wel tegenwoordig met allerlei winden van leer, dat mensen gewoon van alles vinden natuurlijk van de Bijbel, wat jarenlang ook door onze vaderen gewoon niet voor niets hier is ingezet. Zeggen tegenwoordig wel mensen, zeggen, waarom moeten we nou die wet van God elke zondag lezen? We kunnen toch ook wel eens wat anders doen? Of in sommige gemeentes lezen we tegenwoordig alleen de samenvatting, of zelfs die laten ze weg. Dat kan toch wel eens wat anders? Weet je waarom de wet van God zo belangrijk is? Daarin maakt God zijn wil bekend die heilig is en goed. Hij wil zo dat zijn volk leeft tot eer en glorie van hem. Dus je kunt hier langs de meetlat van je leven leggen. En daarom zeggen we ook wel eens, misschien heb je wel eens wat klassieke dominees die dat misschien nog wel wat meer zeggen. Die zeggen, wij kijken deze morgen in de spiegel van Gods heilige wet. En nu snappen jullie jongens en meisjes altijd dat je inderdaad dan in die spiegel kijkt, dat je denkt, wie ben ik? Heere, ik ben van nature iemand die helemaal niet op u gericht is. Want ja, de 10 geboden worden gegeven. Je kunt als het ware de meetlatten langsleggen. Heb ik dit gebod gehouden? Want de geboden van God zijn niet onduidelijk hoor. Of zeg je, hoe kunt u dat nou zeggen? Dat de geboden van God niet onduidelijk zijn. Sommige geboden zijn helemaal niet duidelijk voor mij. Want ja, wat hoort nu wel en wat hoort nu niet bij het heiligen van Gods dag bijvoorbeeld? Wat mag je nu wel? De een zegt, ja, je mag de fiets niet pakken. De andere, oh, nou, we kennen die discussies wel, toch? Wat mag nu wel of niet als het gaat om afgoderij? Hoe eer je vader en je moeder en wat zijn daarin de grenzen? Wat kun je wel en mag je wel op seksueel gebied? Als jongens en meiden, als je verkering hebt, wat mag wel, wat mag niet? Enzovoort, enzovoort. Dat zijn onze vragen. En daar zullen we gaandeweg ook, de tijd dat we de catechismus doorpreken, zullen we daar ook bij komen. En op catechisatie zullen we het er ook over hebben, jongens en meiden. Maar nu zet de catechismus in met die samenvatting die onze Heer Jezus Christus gegeven heeft als kern. Wat de wet eist van ons. De wet zegt, je zult of je zult niet. Maar de Heer Jezus die vat dat als volgt samen. Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met alle kracht. Het is het eerste en het grote gebod en het tweede hieraan gelijk is. Gij zult lief hebben uw naaste als uzelf. Hoor je dat? Dat veronderstelt, dat is misschien ook gelijk een belangrijke. Als we de Heer Jezus dit horen zeggen, je naaste lief hebben als jezelf. Dan gaat de Heer er wel vanuit dat je jezelf lief hebt. Je komt is soms in heel veel nood tegen bij mensen die zichzelf niet meer lief kunnen hebben. Dat is niet naar Gods woord. Want de Heer zegt niet voor niks, je naaste lief hebben als jezelf. Dat. En dan zegt hij, aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Het kernwoord is dus liefhebben. We hebben dus hier te maken met aan de ene kant de wet die eist, u zult niet. En we hebben te maken met de Heer Jezus Christus die leert die samenvatting van die wet. En beide geven aan de wil van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De drie enige God is hierbij betrokken. God liefhebben en je naaste liefhebben. En eigenlijk hebben we al die 10 geboden te maken met dat liefhebben. Dat moeten we goed in acht nemen. Maar let op, nu zou het gevaar bestaan, gemeente, dat we zeggen, oh ja, het gaat dus om liefde in de Bijbel. Want God is liefde. Dus als wij hem nooit liefhebben en onze naaste liefhebben, dan komt het wel goed. Want God is toch liefde? Nou, absoluut niet. Als we zo denken. Liefde is inderdaad het hoogste gebod. Inderdaad. Blijft 100% staan. Maar dit is juist praktisch onmogelijk voor die gevallen mens. Die in zonde gevallen is. Want we moeten lief hebben, namelijk met ons hele hart. Daar gaat het om. En met ons hele hart betekent dat we niet dat we slaafs onze plicht doen. Van, oh ja, dit hebben we ook weer gedaan. Oh ja, we hebben daarvoor gezorgd, voor deze en gene. Nee, we moeten vanuit ons hart lief hebben en ook onze naaste lief hebben als onszelf. En daar gaat het mis. Daar ging het mis. Ik herinner me een filmpje van een Amerikaanse professor die op een gegeven moment probeerde duidelijk te maken wat nou de schuld is van de mens dat hij in zonde verviel. En jongens en meiden, die vraag hebben jullie ook, dat weet ik zeker. Dat je zegt, we hebben het er hier nog niet uitgebreid over gehad, maar dat je zegt van, maar God had toch de mens wel kunnen maken dat hij volmaakt lief kon hebben, dat hij niet in zonde zou kunnen vallen. Want wij weten, de mens is met een vrije wil geschapen om God te dienen. Dat had de Heer toch wel kunnen doen. En ik vond het mooi hoe die Amerikaanse professor dat uitlegde. Dat is eigenlijk hetzelfde, zegt hij, als dat je ervoor zorgt dat die mens als een robot gemaakt zou worden. Wat kan een robot? Die kan alleen maar doen wat hem geprogrammeerd is. Dus die mens zou dan alleen maar kunnen zeggen, Heer, ik heb u lief, ik heb u lief, ik heb u lief. En meer kon hij niet. Zo heeft de Heer de mens niet willen scheppen. Hij heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Zodat die mens uit vrije wil, toen wel, hem volmaakt zou dienen. En hij had hem de mogelijkheid gegeven om dat te doen. Maar, door de zonde is dat beeld wat God, dat beeld van die mens die volmaakt geschapen was in kennis, gerechtigheid en heiligheid, dat beeld is kapot gegaan. Nu kan die mens God niet meer lief hebben. Nu heeft die mens geen vrije wil meer om God lief te hebben. Die mens koos uit vrije wil tegen God. Dat was wat er aan de hand was. En nu draagt hij het loon van de zonde in zich. Hij is een mens die zijn liefde verloren is. De liefde waar alles naar heen uitstrekte tot God de drie-enig. Die liefde tot God. En daarom kan hij ook zijn naaste niet meer lief hebben. Daarom kan hij dus geen één van Gods geboden meer houden. Dat is de werkelijkheid. Of lukt het jou nog wel? U nog wel? Doe je goed je best om God te eren en te dienen. Doe je zo je best om je naaste alles te geven wat hij of zij zo nodig heeft. En wees maar dankbaar dat dat op Urkel echt wel gebeurt. Maar toch, weet je wie het wel konden? We lezen het in de Bijbel. Wie konden het wel? Jongens en meisjes, wie konden die geboden van God prima houden? Misschien wel, preken jullie gewoon mee, hè? Ja, natuurlijk. Die fariseeën en die schriftgeleerden, die konden dat prima. Ze konden er zelf bij die 10 geboden ook nog wel 500 regels bij maken. Geen probleem. Ze konden ze ook allemaal houden. Meetlatje er langs, allemaal voldaan. Prima ging het. Maar de Heer Jezus kijkt ze aan, hè? En wat zegt hij dan? Andere gebroeds in jullie. Wit gepleisterde graven. Aan de buitenkant ziet het er prachtig uit, maar de binnenkant is verrot. Dat. Onder het mom van vromigheid eten jullie de huizen van de weduwe op. Het leek zo mooi, maar het was schone schijn. Nog een duidelijk voorbeeld is die van de rijke jongeling, weet u wel. Hij had al de geboden van God gehouden. Ik vind dat zo aangrijpend. Want hij had die geboden van God gehouden. En er staat ook dat de Heer hem beminde. Hoe ver ben je, rijke jongeling? Als de Heer Jezus met zijn beminnelijkheid op je neerziet. En wat staat er dan? Die rijk van die rijke jongeling. Ik heb al uw geboden gehouden van mijn jongs af aan. Verkoop alles wat u hebt aan de arm en geef het aan de armen. En u zult een plek vinden in de hemel. En wat staat er dan? Toen ging hij bedroefd weg. Dat is zo aangrijpend. Uiteindelijk was de prijs van de liefde te hoog. Dat is de realiteit waar we mee te maken hebben. Dus die eisende wet en de Heer Jezus Christus die het ons leert, die houden ons vanavond allemaal en mezelf net zo goed die spiegel voor. We kijken allemaal in diezelfde spiegel. Hoe zien we onszelf? Als brave burgers van het Koninkrijk der Hemelen? Het Koninkrijk van Gods liefde? Waarin geen enkele plaats is voor haat, voor afgunst, voor boosheid, voor begeerte, voor bedrog enzovoort. Gemeente, weet u wat Calvijn dan zo mooi schrijft in de Catechismus van Genève? En in Genève gold dat toen als een soort grondwet die kinderen ook gewoon jong moesten leren. De burgers moesten er zelfs op zweren van Genève. Nou schrijft Calvijn dit. Wat houdt nou de liefde tot God in? En dan moet het kind antwoorden op die vraag. Indien wij hem lief hebben als God, is het om hem te hebben en houden als hun Heere, hun Meester, hun Redder en hun Vader. En wat betekent dat dan, zegt Calvijn? Dat je dus hem eerbetoon geeft, vertrouwt en hem volkomen gehoorzaam bent. En dan vraagt de predikant aan de catechizant, wat is dan de tweede betekenis van je naaste liefhebben? Dan was het antwoord van dat kind, zoals wij van nature geneigd zijn om onszelf lief te hebben, maar deze genegenheid ons alle gemoedsaandoeningen te boven gaat, met andere woorden, dit is iets wat daar veel verder moet gaan, zo moet ook de liefde van onze naaste zo onze harten heersen, dat deze ons leidt en bestuurt. Ja, dat heel onze gedachten en werken gericht zijn om die ander lief te hebben. Toch? Want wie zijn jullie naasten, zegt Calvijn dan als derde vraag. Nou, dat zijn niet alleen onze verwanten en vrienden. Of de mensen die banden met ons onderhouden, familiebanden. Maar ook hen die wij niet kennen, zelfs onze vijanden. Boom. Schuldig. Schuldig voor Gods heilig aangezicht. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. Calvijn laat hier zien dat die liefde een bevel is, omdat God hen als een band tussen mensen gemaakt heeft en dat zelfs de kracht van de zonde dat niet vernietigen kan. Je zou kunnen zeggen, dat kunnen we toch niet meer? Ja, maar Gods bevel blijft volledig staan. En daar zitten we dan, met onze gevoelens. En we horen de apostel Paulus bijna zingen, hè? Al ware het dat ik de taal van de mensen en der engelen sprak en de liefde niet had, zo ware ik een klinkend metaal of een luidende schel geworden. 1 Korinthe 13. Je slaat je handen voor de ogen. Hij zegt, Heere, hoe dan? Je voelt haar fijn aan. Dat je daar niet toe in staat bent. Om God volkomen lief te hebben. Het lukt je gewoon niet. Het is eigenlijk om te wanhoop. En de Heidelbergse catechismus doet er nog een schepje bovenop, zou je zeggen. Kunt u dan dit alles volkomenlijk houden? Nee, klinkt het dan. Want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Vorige week zondag hoorden we het ook, hè, van die parel. En aan de andere kant God en mijn naaste haten. Hier weer. Haten. Haten betekent, gemeente, niet liefhebben. Dat kan, hè. Dat je neutraal staat tegenover iemand. Je ziet iemand op straat. Je kent hem niet. Goeiedag. Dan sta je neutraal. Je hebt iemand niet lief, maar je hebt ook niet lief. Maar ik ben dus geneigd om mijn naaste te haten. De overtreffende trap van niet liefhebben. Dat is dat. En we horen de apostel zeggen, gemeente, dit klinkt zo zwaar. En toch is dit zo belangrijk dat we dit tot ons nemen. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn ze afgeweken. Tezamen zijn ze onnut geworden. Er is niemand die goed doet. Er is er ook niet tot één toe. Hun keel is een geopend graf. Met hun tongen plegen ze bedrog. Slangenvenijn is onder hun lippen. Welker mond vol is van vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellendigheid is in hun wegen. En de weg des vredes hebben zij niet gekend. En op de achtergrond hoor ik de donder van de Sinaï. En de bliksem die op de berg gegeven is. Gij zult lief hebben. Ik, Heere, hier moeten we stilhouden voor Gods heilig aangezicht. Hier gaat niemand vrij uit, wie we ook zijn. Echt niet waar. Maar gemeente, wat denk je nu? Denk je nu misschien, wat een ellende. Om wanhopig van te worden. Alleen maar duisternis en donkerheid. En misschien heb je de neiging om vanmiddag je oren dicht te stoppen. Of de kerk uit te lopen. Maar ik zeg je, niet doen. Niet doen. Want hier hoeven we vanmiddag ook niet te eindigen. Maar dit is wel de werkelijkheid van ons bestaan. Ik schrik als ik in de spiegel blik. Maar hier mag ik geen eens eindigen deze middag. Echt niet. En de catechismus eindigt er ook niet mee. Want we worden vanmiddag opgeroepen. Opgeroepen tot wat? Om hem lief te hebben. Om tot hem te komen. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Hij vraagt om je hart. Hij vraagt dus niet om je handen. Hij vraagt ook niet om je hoofd. Hij vraagt ook niet om je voeten. Maar hij vraagt om je hart. Heb je je hart zo al aan hem mogen geven? Zeg eens eerlijk. Of zeg je, ja maar, dat kan ik toch niet? Ik heb toch die vrije wil niet meer? Die is toch kapot gegaan bij de zondeval? Ja, maar weet je wat nu het wonder is? Dat wat hij je vanmiddag beveelt, en de Heere beveelt het je vanmiddag, dat geeft hij ook. Dat is het wonderlijke. Je hoeft vanavond er niet voor tot in de hemel op te klimmen om daarbij te kunnen. Je hoeft er zelfs je knieën niet voor kapot te bidden. Wat sommigen misschien menen. Maar je mag komen zoals je bent. En je mag het heel eenvoudig tegen de Heere zeggen. Heere Jezus, ik heb vanmiddag gehoord dat uw wet eist. En u mij leert dat ik u lief moet hebben boven alles. En mijn naaste als mijzelf. Maar Heere, ik kan het niet. Wilt u alstublieft wonen in mijn hart? Zou hij je dan niet verhoren, gemeente? Zou hij je dan niet willen verhoren? Zou God zo zijn? Denkt u dat? Ik weet zeker van wel. Hij laat geen bidder staan. Dat heeft hij zelf beloofd. En hier zijn we wellicht ook mensen. Ja, dat is niet wellicht. Gelukkig maar. Maar we zijn met velen die de Heer ook mogen kennen. Maar misschien zit je hier wel met dit liefdesgebod. Waarin je denkt van hoe dan? God liefhebben. Heer, dat lukt maar misschien nog wel als u heel dichtbij bent. Dat lukt nog. Maar als hij nou zo ver weg weer is. En als dan je naasten, je familie en je collega's die je dichtbij zijn, die je op het hart getrapt hebben of trappen steeds weer. En je hebt dagelijks die moeite en die pijn in je hart en in je leven. En je hebt voor de zoveelste keer misschien je zelfbeheersing verloren. En je hebt ze misschien wel de huid volgescholden in de afgelopen week. Ook tegen u en tegen jou zou ik willen zeggen. Vlucht opnieuw tot hem. Tot de Heer Jezus Christus. Voor de zoveelste maal. En vlucht en zak aan zijn voeten neer. En leer wat het is om die ander uitnemender te achten dan onszelf. Het is de Heer Jezus zelf, weet je, die tegen die zondige vrouw zei, die in overspel gegrepen was. Vrouw, ga heen en zondig niet meer. Het is de Heer Jezus zelf die zijn vijanden volmaakt lief had. Die het zelfs uitriep aan het kruis. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Terwijl dat als wij daarnaar kijken, ze wisten heel goed wat ze deden toen ze de Heer Jezus aan het kruis nagelden. Hij stierf voor zondaren en voor ieder die in het geloof verbonden is met hem, ook deze middag. Die mag het door genade stamelen. Hij stierf voor mij. Wat een wonder. En jongens en meiden, het is eigenlijk heel eenvoudig. We zijn eigenlijk als een gevangene. Moeten we straks in de preekbespreking nog maar eens even over doorpraten. Ik zag eens een plaatje van een crimineel. Je weet wel, zo'n man met zo'n gestreept pakje aan. En die had zo'n grote zwarte bal aan zijn enkel. Volgens mij zijn dat enkelbanden die prima functioneren. Misschien wel beter als die enkelbanden die ze tegenwoordig hebben. Maar zo'n enkelband waar zo'n grote bol aan zit. Zie je dat voor je? Met zo'n gewicht waarin zo'n man of zo'n vrouw die gevangen is zich eigenlijk niet kan voorbewegen. Want die bal aan zijn voet is zo zwaar, hij kan zeker niet wegrennen. Hij sleept naar achter hem aan. Zo is het eigenlijk het beeld van ieder met elke zonde die je doet. Hè? Het is alsof je een bal heen bevestigt. En steeds zorgt die zonde ervoor dat er weer een bal aan die ketting wordt toegevoegd. En die vertraagt je pas. Zal ik het heel concreet maken? Elke keer als jij er toch voor kiest om je vol te laten drinken op zaterdagavond. Het ene biertje naar het ander en je weet amper hoe je de nacht doorgekomen bent. Dan heb je dus een bal aan je voet die je verhindert om verder te lopen. Elke keer als jij op je mobiele telefoon weer die porno-site opzoekt, dan komt er weer zo'n bal aan je enkel te hangen. Snap je dat nou? Elke keer als je weer met afgunst kijkt naar die of naar die, en je begeert wat hij of haar heeft, dan komt er weer zo'n bal aan je enkel te hangen. Dat is onze ellende. Waaruit zie ik dat? Uit de wet van God. En vul je eigen bal nu eens in. Want ieder heeft zo zijn eigen valstrikken, verleidingen. Wat zo'n zware ketting wordt aan je enkel. Geef nou eens eerlijk antwoord in je hart. Hoe lang is die ketting al? Kom je nog vooruit in het leven? Of strompel je maar wat? Of ben je verlamd zelfs door de zonde? En je bent totaal het zicht verloren. Misschien wel na ontvangen genade. Zit je er zo ver weer in. Blokkeer je misschien de Heere met alles wat er gebeurd is. En je moet het vanmiddag zeggen. Heere, het is waar. Ik ben van nature geneigd u en mijn naasten te haten. Mezelf altijd op de voorgrond te zetten. Dat ben ik. Het is de werkelijkheid. Heer, er is geen woord van gelogen. Want ik weet altijd, gemeente, als het woord klinkt, ik heb het woord altijd mee. Mag ik je dan een raad geven? Ga dan nu. Beleid het nu in je bank. Die zonde, die misschien wel aan je enkel geketend zit. Beleid die zonde nu, op dit moment, aan de Heer. Of als je straks thuis komt, val je op je knieën. En zeg, Heer, hier ben ik. Ik beleid mijn schuld. Dit ben ik. Het is waar. Wilt u alstublieft vergeven, o God. Reinig mij en schep mij een rein hart. Doet u het alstublieft. Ik zou je haast willen dwingen. Zoals de apostel Paulus dwong, wij dan wetende de schrik des Heren, bewegende mensen tot het geloof, zegt hij. Wat zul je een bevrijding ervaren? Als de Heer Jezus vandaag nog bij je komt, dat kan hoor. Dat hij vandaag nog bij je komt. En met eerbied gesproken, gemeente, dat hij met zo'n grote ijzerschaar aankomt. En hij knipt je hele ketting. Werkelijk van je voet af. En hij maakt je werkelijk vrij. Dan ben je echt bevrijd. Dan zijn je boeien van je afgevallen. Dan is hij je redder. Dan is hij je zaligmaker voor eeuwig. Dan mag je jubelen tot zijn eer. Dan begin je pas te leven. Tot zijn eer. Vroeger waren er die strikken van de zonde. En die drukte je te neer. Maar je bent verlost. God heeft je wel gedaan. Is dat geen wonder? Maar nu hoor ik iemand zeggen. En dat is iemand die mag weten van de bevrijding die er is in de Heer Jezus Christus. Die leeft uit genade. En die moet het zeggen, ja maar, dat is het hem nou juist. Ik mocht weten van bevrijding. Ik mocht in geloof zien op hem. De overste leidsman van het geloof. Maar ik ben weer in de zonde terechtgekomen. En nu klaagt mijn hart me aan dat ik geen heil heb bij God. Dat het voor mij eigenlijk niet meer kan. Je zult niet de eerste zijn die hiermee kampt. Je bent ook niet de enige die hiermee kampt. Als je voelt dat de vorst der duisternis zo sterk in je leven heeft. En je probeert tot zonde te verleiden. En je hart ging er weer in mee. Hè? En nu het zo donker geworden is. Nu roep je misschien met David. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. En mijn zonde zie ik mij steeds voor ogen zweven. Ik heb tegen u, ja u alleen misdreven. Dan durf je bijna niet meer te bidden. Omdat je voor de zoveelste keer bij hem moet aankloppen. En in zonde gevallen bent. En dan zie je geen uitkomst meer. En je voelt dat die zondeketting alleen maar langer en langer geworden is. Dat je zelfs na ontvangen genade weer als die crimineel bent met die enkelband. Ga dan weer naar de zaligmaker. Laat je niet tegenhouden door de vorst der duisternis. Hij wil opnieuw je zondeketting afknippen, doorknippen. En hij gooit ze weg, gemeente, in een zee van eeuwige vergetelheid. Zegt de Heer het niet door de mond van Jesaja, kom dan en laat ons samen rechten, zegt de Heer. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Is dat geen wonder? Dat is diezelfde God, de God van het Oude Testament en de God van het Nieuwe Testament. Hier kijken we de Heer in het hart, gemeente. Dat is zijn liefste werk, genadig. En barmhartig voor de grootste van de zondaren. En de catechismus heeft helemaal gelijk. Daar vallen we helemaal bij. Wij zijn van nature geneigd God en onze naasten te haten. Maar eeuwig wonder dat er nou bij de Heere redding en uitkomst te vinden is tegen de dood. Tegen de onreinheid. Al waren uw zonden nog zo groot. Nou, heb je het weer verbruikt, gemeente? Hij is zo gewillig om je ze opnieuw af te wassen. Daar kunnen we nooit te groot van spreken. En dan komt die vraag, maar zondig je dan goedkoop? Van de Heere vergeeft het toch wel weer. Ga je dan verder zomaar op het pad van de zonde? De apostel zegt, dat zij verre. Alles in je verzet zich daartegen. Want je wilt dan rein voor hem leven. En dan gaat die zonde, gemeente, die gaat alsmaar meer zeer doen. Die gaat doortrekken in je leven. Omdat je weet wat het hem gekost heeft. En dan mogen we ook uitzien naar groei, zeker waar. Dan is er ook het verlangen in ons hart om rein en heilig voor hem te leven. En geweldig wonder, dat wil hij geven. En daarom roep ik u toe, wanhoop nou vanmiddag niet. Daar waar de wet tegen ons zegt, schuldig. Denk nog maar even aan dat briefje wat je in de brievenbus krijgt als je te hard gereden hebt. Schuldig. Omschrijving van de overtreding. Wanneer, waar, op welke manier zondigde je? Dat was concrete zonde, de gemeentesnelheid. Dan heb je vanmiddag gehoord dat deze wet je maar één richting opduwt. Vluchten. Naar wie dan heen? Tot u alleen, de Heer Jezus Christus. En weet je, dan zal de Vader, zoals in die gelijkenis die we al met elkaar hebben mogen bepreken, die Vader op de uitkijk staan. Hij zal je met open armen ontvangen, gemeente. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En dan wordt het gemeste kalf geslacht. Wat een vreugde in het vaderhuis. Deze zoon of dochter was ellendig, uitlandig, weet u nog? Uit het vaderland verdreven, maar is weer thuis. Wat een wonder, dat begrijpen we hier op aarde, gemeente, maar iets van. Maar het leert ons uitzien naar ons eeuwig thuis. Een thuis in de hemel, om daar voor eeuwig hem te loven. Amen. Zullen we samen gaan zingen van Psalm 130. En daarvan het tweede en ook het vierde vers. Zo gij in het recht wilt treden. O Heere, gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? En ook het vierde. Hoopt op de Heer. Gij vromen, is Israël in nood. Er zal verlossing komen. Psalm 130, vers 2 en 4. Gemeente, laten we de Heere samen danken en bidden. Heer in de hemel, zo mogen we opnieuw tot u naderen, om uw grote naam te danken, voor uw oneindige liefde, die u betuigt aan mensen, die uit vrije wil bij u vandaan zijn weggelopen, en zo nooit meer vanuit hunzelf tot u kunnen komen. Maar wat een wonder dat u zich neerbuigt, Heer, dat u naar deze aarde kwam, en dat uw genade betoont voor allen die tot u de toevlucht nemen. En wij bidden, o God van alle genade, wilt u zo al onze harten, die misschien vol schrik in de spiegel van uw wet gekeken hebben, doen vluchten naar u, de Heer Jezus Christus, om daar werkelijk vergeving te ontvangen van al onze zonden, om dan bevrijd te worden van die kettingen waar we aan vastzaten, om werkelijk te huppelen van zielenvreugd. Heere, geef het ons voor het eerst of opnieuw, en mogen ook daarin uw stem horen. Heere, zo leggen we ook de nood van de gemeente voor u neer, en zo mogen we u danken, Heere, voor Marleen Visser van de Schotbalk 21, dat de uitslagen positief mochten zijn van de CT-scan en de MRI-scan, dat u ook de ziekte wat heeft teruggedrongen, Heere, dat dat zichtbaar was, wat bent u goed. En dat er ook nu een periode van rust voor haar aan mag breken. 2 maanden geen chemokuur meer. Wilt u, Heere, ook verder zorgen en lijden. En mogen de middelen die ook nu ingezet zijn ook de ziekte verder terugdringen. We weten dat u een almachtig en groot God bent. Wilt u, Heere, krachtig werken. En wilt u haar nabij zijn samen met Jacob en de kinderen. Wilt u met uw liefde en genade ze nabij doen zijn. En dat ze steeds mogen hopen en verwachten op u, de levende God. Heere, gedenk zo. Zo bidden we ook voor de zieken die nu niet met naam en toenaam genoemd worden. Soms ook zo, soms heen en weer geslingerd. De ene keer mag het wat beter gaan en de andere keer weer minder. Wilt u helpen en doorhelpen en krachten geven. We dragen elkaar aan u op, Heere. U bent het die ervan af weet. En zo mogen we onze nood ook bij u klagen. Heere, zo bidden wij ook voor de mensen die in ons midden zijn, maar ook daarbuiten, die anders begaafd zijn. Als ook voor hen die in liefde om hen heen staan. Heere, wat mogen we ook veel van hen leren vaak, in hun kinderlijke eenvoud, dat ze u mogen liefhebben. Heere, mogen we daarin ook worden als een kind, zoals ook vanmorgen gehoord is. Mogen we ook daarin, Heere, ook zien, wilt u ook al die mensen, Heere, waarin u tot, juist in bijzonder, tot die mensen gezegd hebt, laat de kinderen tot mij komen. Mogen we dat ook zo van u verwachten. Maar ook als het soms moeilijk is, Heer, ook in de zorg om die kinderen, wilt u dan helpen. Ook allen die ook over hen gesteld zijn. Wees hen nabij. Heere, zo bidden wij ook voor de winterfair van aanstaande zaterdag. We bidden voor goede ontmoetingen met elkaar. En ook een goede opbrengst tot opbouw van uw gemeente. Wilt u ook daarin leiden en regeren en zorgen. En Heere, zo leggen we alles voor u neer. Ook Heere, als een week van het leven is afgesloten, ook gisteren. Ook met een mars ook die in stilte gedaan is. Heere, dan bidden wij. Wilt u ons land terug doen keren. Tot de ook dat ze teruggeroepen worden voor de verschrikkelijke praktijken die in abortusklinieken plaatsvinden, waar jong leven vernietigd wordt, vermoord wordt. O Heere, we kunnen het niet begrijpen. Leven door u geschapen. Gedenk en vergeef, o God, voor allen die ook hierbij betrokken zijn. Wij bidden, breng tot bekering. Mogen ook daarin zien wat u doet. Heere, we bidden voor al het werk wat in uw koninkrijk gedaan mag worden van zending en evangelisatie. En bijzonder ook bidden we, Heere, voor uw volk Israël. O, mogen wij zien op wat u doet. Wilt u uw volk beschermen en bewaren. En dat we ook daarbij mogen leven. Maar ook, Heere, wilt u ze tot heil en zegen voor de volken geven. Mogen zij zien op u, de Messias, de Heere Jezus Christus. O, breid zo uw koninkrijk uit. En wij pleiten op die machtige belofte die we vinden in uw woord. Zo leggen we het alles voor u neer. Vergeef al het zondige, Heere. Zegen alles wat van u is. Om Jezus wil. Amen. We zingen nog tot slot, gemeente, van Psalm 147 en daarvan het derde vers. Zeer groot is onze Heere, vol krachten, onpeilbaar diep zijn Gods gedachten. En wat er verder volgt in Psalm 147, vers 3. Gemeente, ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.